Welkom bij de podcast van IIA Nederland in samenwerking met Ferocia. IIA Nederland is de beroepsvereniging voor internal auditors en wij gaan het hebben over actuele onderwerpen binnen ons vakgebied.
Beste luisteraar, welkom bij de derde serie IIA Auditcast. Een serie van podcasts over actuele onderwerpen in internal auditing. Na het succes van vorig jaar hebben we besloten een nieuwe serie te maken. Deze wordt u aangeboden door IIA Nederland in samenwerking met Audit Magazine en ondersteund door Ferocia. Mijn naam is Peter Hartog, directeur vaktechniek van IIA. En naast mij zit Max Lodder, internal auditor bij de ASM Bank, maar hier als redacteur van Audit Magazine. En we gaan het vandaag hebben over third-party risk management. Een belangrijk onderwerp en recent ook onderwerp van een nieuwe topical requirement als onderdeel van het IPPF van het IIA. En dat doen we met Okkie Blog, partner bij KPMG Advisory op het gebied van risk en regulatory. Welkom Okkie, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Max, wil jij de aftrap geven voor dit gesprek?
Ja, natuurlijk. Okkie, zou je eens kort aan de luisteraar kunnen toelichten wat third-party risk management is en waarom dat steeds belangrijker wordt?
Ja, dat kan ik zeker. Nou, third-party risk management zie je als onderwerp steeds vaker op de bestuurlijke agenda terechtkomen. En waarom? Omdat organisaties steeds meer afhankelijk zijn van hun leveranciers. Je kan je voorstellen dat organisaties steeds minder zelf opereren, maar afhankelijk zijn van IT-leveranciers, van adviseurs, noem maar op. En al deze leveranciers die hebben ook weer hun eigen afhankelijkheden. En dus vandaar ook de third-party risk management. Nou, enkele voorbeelden van risico's die organisaties lopen als gevolg van werken met leveranciers is bijvoorbeeld cybersecurity. Als een organisatie een leverancier een cyberbreach heeft, dan ben je als organisatie vaak ook zelf afhankelijk van de gevolgen daarvan. Hetzelfde geldt voor reputatieschade. ESG, steeds belangrijker onderwerp. Als een van je leveranciers milieudelict bijvoorbeeld ondergaat, dan heeft dat reflectie op je eigen reputatie. Dus vandaar dat je steeds vaker ziet dat het op de bestuurlijke agenda terechtkomt.
Ja. Hey, en wat zijn de grote uitdagingen heden ten dagen als het gaat om TPRM?
Nou, twee hebben we er al genoemd. Hè. Dus cybersecurity. We hebben afgelopen periode met de NAVO-top gezien dat we ook verhoogde alertheid hebben rond de cybersecurity. ESG, net al genoemd. Maar een ander belangrijk risico is het verschuiving van het geopolitieke landschap. Je hebt gezien dat eigenlijk al bij het begin van de Oekraïne-oorlog. Daarna krijgen we natuurlijk de inval van Israël, maar ook de verkiezing van president Trump. Dat je meteen beweging ziet in het geopolitieke landschap. Even als voorbeeld. Hè. Amerika, Trump, met alle heffingen die hij wil doorvoeren binnen Europa, heeft gevolg op de prijzen van onderdelen, halffabrikaat, grondstoffen, et cetera. Dat heeft hele grote, of dat kan hele grote impact hebben op je supply chain. Dus geopolitiek moet zeker niet onderschat worden.
Ja. Hey, en dit zijn zeg maar inhoudelijke uitdagingen ook. Ook kijkend naar het zeg maar het proces van third-party risk management. Wat zijn goede randvoorwaarden voor een goed proces van third-party risk management?
Nou, het begint natuurlijk in de basis met het inrichten van het proces third-party risk management. Hè. Dus als organisatie heb je gewoon je beleid, je policies en procedures nodig om dat te kunnen uitvoeren. Daarnaast moet ook je organisatie geëquipeerd zijn om het te kunnen uitvoeren. Dus naast de procedures moet je ook de kennis en kunde, het personeel in huis hebben. Dat kan deels bij internal audit liggen, maar ook binnen internal control. En daar moet je ook je governance omheen ingericht hebben. Dit zal weer ondersteund moeten worden door de systemen. En daar ligt vaak de uitdaging. Hè? Want third-party risk management kan je heel breed trekken. Je kan alleen het proces bekijken of je wil ook de assessments doen op je leverancier zelf. Nou, en hoe je dat doet, daar zal je goed over moeten nadenken. En wat je ziet binnen organisaties is dat met name het uitwerken van TPRM als proces binnen je eigen organisatie, dat een eerste grote hurdle is om overheen te gaan.
Ja, en waar zit die hurdle met name? Is dat de kennis of juist het samenvoegen van alle leveranciers om een totaaloverzicht te hebben? Of
het is het inrichten. Hè? Dus je begint met, oké, wat accepteren wij als risico omtrent onze leveranciers? En dat zal van elke leverancier afhankelijk zijn. En dan hebben we het over elke leverancier. Nou, hoe groter je organisatie is, hoe meer leveranciers je vaak mee te maken hebt. En het verkrijgen van het overzicht van je leveranciers en de contracten die je daarmee hebt, dat is al een hele uitdaging op zich. Wat heb je met ze afgesproken? Welke voorwaarden zitten daaraan vast? Welke SLA's heb je afgesproken? Want die moeten allemaal opgevangen worden, zeg maar, in wat je wil gaan monitoren. Maar dat overzicht verkrijgen is vaak al een hele grote uitdaging.
Heb je daar tips voor om dat wel in beeld te krijgen? Want ik kan me voorstellen dat in grotere organisaties dat er veel contracten zijn, veel leveranciers kunnen zijn, dat die misschien op meerdere plekken worden afgesloten, de contracten.
Nou, vanuit internal audit professionals is de tip, ga vooral ook samenwerken met je collega's van procurement inkoop en met de contract- en leveranciersmanagers. En vaak hebben zij het beste overzicht over de systemen waarin nu, zeg maar, de leveranciers en de contracten worden opgeslagen en hoe ze daar zelf op monitoren als het gaat om risicomanagement. Maar uiteindelijk wil je een integraal beeld krijgen. En vanuit dat beeld, in combinatie met ook je eigen risicomanagement acceptatie, wil je dat uiteindelijk gaan inrichten in een proces en in een systeem, ondersteunend systeem.
Is het dan ook nodig om dit centraal in een organisatie te beleggen? Dat één iemand hier verantwoordelijk voor is?
Nou, of in ieder geval een team. Een collega zal accountable zijn voor third party risk. Maar het is niet één persoon die het zal gaan uitvoeren. Het ligt met name binnen de interne audit functie. Om dat ook zeg maar te gaan monitoren.
Ja. Of dat proces loopt in de organisatie. Ja. En hoe ver ze ten tweede lijn dat goed hebben ingericht.
Ja, uiteindelijk moet er getoetst worden op bestaande werking van je eigen TPRM afspraken en procedures.
Ja, en de TPRM afspraken zelf, dat vind ik eerlijk gezegd wat minder bij audit horen. Dat is meer het leveranciersmanagement.
Klopt.
En dan vind ik het ook best een vraagstuk van waar moet je dat nu organiseren? Bijvoorbeeld de inkopen op IT-gebied. Moet je dat centraliseren naar een centrale inkoopafdeling? Of is dat een IT-bedrijf die daar verantwoordelijk voor is? En nou, als het gaat om andersoortige leveranciers, dat die bij een andere afdeling liggen. Wat is jouw ervaring daarmee?
Nou, leveranciersmanagement kan afhankelijk van de organisatie vrij complex zijn. Hè? Dus ik denk dat elke organisatie voor zichzelf moet bepalen hoe ze het leveranciersmanagement inrichten. Alleen ik denk vanuit de controle, vanuit de third party risk, dat zou wel centraal moeten gaan, gecoördineerd. Want het kan best zo zijn dat als je een complexe organisatie hebt, een multinational bijvoorbeeld, waar je vanuit verschillende landen op andere manieren naar je leveranciers soms moet kijken vanuit wet en regelgeving. Ze moeten op andere manier compliant zijn. Compliance is een belangrijk aspect van third party risk management. Nou, dan kan ik me voorstellen dat decentraal geregeld is. Alleen het TPRM zelf, de third party risk management, dat zou je centraal willen coördineren. Je wilt namelijk zo'n leverancier maar het liefst één keer benaderen vanuit de totale organisatie met vragen die je hebt over hoe zij met jou als klant omgaan. Ja. Dus dat is tweeledig. Je hebt het leveranciersmanagement gedeelte en je hebt de third party risk. En dat third party risk management zou ik wel centraal
dus opzetten. De regie centraal, maar je hebt misschien wel meerdere disciplines uit de organisatie nodig om dat
absoluut
in te vullen.
Absoluut, ja. Ja.
Ja, en dan, je noemde al even de rol van internal audit, om te kijken naar opzet en werking van het third party risk management. Kan je daar iets nader over zeggen? Wat mag je van internal audit verwachten?
Nou, naast eigenlijk wat je gebruikelijk verwacht van internal audit, het toetsen op bestaan en werking, in dit geval van TPRM binnen een organisatie, vind ik dat je als van een interne auditor ook mag verwachten dat ze meedenken met een organisatie. Als interne auditor vanuit zeg maar beroepsprofessie weet je gewoon net iets meer van hoe je dingen toetst op bestaande werking dan bijvoorbeeld een leveranciersmanager of een contractmanager. Ik denk dat je als intern auditor ook meer als adviseur kan optreden als leveranciersmanagement of contractmanagement vanuit het perspectief van third-party risk management opnieuw of anders ingericht zou moeten worden. Ik denk dat je als intern auditor veel beter kan meegeven wat voor aspecten controls je zou moeten inrichten of mee willen geven. Wat voor voorwaardes. Omdat achteraf daar beter, makkelijker, efficiënter op getoetst kan worden. En dus het is niet alleen maar puur de klassieke rol van een interne auditor om met een vragenlijst en checklijst langs te gaan. Mm-hmm. Maar ook aan de voorkant mee te denken. Hoe kan zo'n contractmanager, leveranciersmanager dat slim inrichten?
Ja. En dan praat je over het hele proces van leveranciersmanagement of third-party risk management. Vaak is een onderdeel daarvan ook het right to audit. Dat wordt bedongen om bij leveranciers te kunnen auditen. Welke rol zie je daarvoor, voor internal audit? Hoe zie je dat in praktijk wordt vormgegeven?
Ja, dus dat kan vaak, of dat zie je vaak op twee manieren. Hè. Dus vanuit de klant richting leveranciers, hè, de right to audit. Dat er afspraken over gemaakt. Vaak is dat toch wel of de interne audit afdeling of soms zelfs een security afdeling van een klant die bij een leverancier gaat controleren. En dus dat je ook echt het werk zelf doet. Maar je ziet veel vaker dat er toch gesteund wordt op een third party memo. En dus dat je vanuit je klantrol vraagt van nou, beste leverancier, wat doen jullie op het gebied van, ik noem maar even cybersecurity. Nou, en je stelt eisen aan. Nou, laat me zien dat je ISO 27001 gecertificeerd bent of SOC 2 compliant werkt. En dat een leverancier dat rapport jou toedoet.
En zijn er handvatten dat je zegt, nou in die situaties moet je echt right to audit bedingen. En in andere situaties kan je eigenlijk, noem ik het maar even, volstaan met een dergelijke verklaring?
Nou, ik denk dat in de basis ligt wat je een risk appetite is. Hè. Is het seeing is believing? Dan raad ik het aan om het gewoon zelf te doen. Maar kijk, wij werken natuurlijk in een professionele omgeving vaak met onze leveranciers. Hè. En onze leveranciers, dat zijn ook vaak al lange relaties waar je op kan vertrouwen en op kan bouwen. Ja, en dan zou ik zeggen, probeer ook af en toe, ook om je eigen organisatie te ontlasten, gebruik te maken van de memo's waar de leveranciers mee komen.
En dat is dan misschien ook een kostenbaat afweging. We kunnen eenmaal niet bij alle leveranciers op bezoek gaan. Zie je in de praktijk wel dat van zo'n right to audit clausule, dat er ook echt gebruik van wordt gemaakt?
Nou, je ziet het met name bij de klassieke contract compliance, wat ook onderdeel is van third-party risk. Hè. Dus dat leveranciers bij hun afnemers, hè, dus dan is de relatie net iets andersom, toch het right to audit hebben. En dan ofwel zelf, ofwel via een andere partij, een Big Four of een andere assurance party, een audit uitvoeren op de naleving van de contracten. En dat is ook deels ingegeven door kostenefficiëntie. Je kan niet je organisatie zo groot optuigen dat je zelf alle audits uitvoert.
Ja. Ja. En ik denk een uitdaging die bepaalde organisaties in de praktijk ervaren zijn audits bij de grote jongens. Hoe ga je als kleine organisatie bij een Amazon of een Microsoft een audit uitvoeren? Heb je daar tips voor? Wat zie je daar in de praktijk?
Nou, over het algemeen, een organisatie als een Amazon, AWS, Microsoft, die hebben heel veel klanten. Dus je kan je voorstellen dat die ook heel veel bevraagd worden. Zij hebben op de hoedenplank hebben zij, of op de boekenplank hebben zij heel veel third-party memo's liggen. Vanuit zeg maar de relatie die je hebt met zo'n grote partij, ja, denk ik dat je best prima op zo'n third-party memo kan leunen. Okay. Ik wil niet zeggen dat je vanuit je eigen third-party risk management niet voor jouw organisatie specifieke vragen aan zo'n leverancier kan stellen.
Ja. En ik zie daar best af en toe een conflict tussen enerzijds ook de regelgeving die vereist dat je nou, in ieder geval het right to audit opneemt in je contracten. Of je het dan effectueert is nog een tweede. Maar inderdaad, de praktische toepasbaarheid daarvan. Het is een denk bekend voorbeeld, hè, van een aantal financiële instellingen die samengewerkt hebben. Ik dacht dat het Microsoft Azure was waar het right to audit werd uitgeoefend. Maar ook de kosten van zo'n audit zijn echt heel erg hoog. Omdat de leverancier daar kosten voor berekent. Bijvoorbeeld voor het beschikbaar stellen van de informatie. Maar ook voor het spreken van de mensen. En dus voor kleine organisaties zal dat best een hele lastige zijn om dat daadwerkelijk ook te kunnen uitvoeren.
Nee, absoluut. Hè. Dus als je grote banken bij elkaar voegt en die maken één pot. Vanuit die pot wordt een assessment gedaan specifiek voor die bank. Ja, dat is makkelijker dan als je bij wijze van spreken de bakker om de hoek bent. Je maakt wel gebruik van het welbekende Amerikaanse platform en je wil daar een audit op uitvoeren, ja, dan is mijn advies om dan toch te leunen en te steunen op de rapporten die zij hebben als leverancier.
Kan je nog iets zeggen over de end-party risks? Want er wordt wel gezegd, hè, je kijkt naar je leverancier, oké, dat is de third party, maar die maakt ook weer gebruik van leveranciers. Hoe daarmee om te gaan?
Ja, het is bijna het Drosten-effect. Dus je kan oneindig kan je naar de leverancier van de leverancier van de leverancier kijken. En het is afhankelijk, denk ik, van je dienstverlening als klant. Hoe ver je achter de leverancier van je leverancier wil kijken en hoe relevant dat is. Je kan je voorstellen als je een chipfabrikant bent van de printers die de chips maken. Ja, dat is zo gevoelig. Dat is zo'n niche product. Ja, dat je wel een paar lagen achter de leverancier wil kijken of zeg maar, de supply chain daar wel gedekt is. Ja. En wat vaak zie je in de industrieën dat de ene leverancier is ook nog eens afhankelijk van de andere leverancier. En dus je wil ook nog binnen dat leverancierslandschap die afhankelijkheden inzichtelijk hebben. Maar je kan je voorstellen dat, ik neem nogmaals een keer de bakker om de hoek, dat hij eigenlijk alleen maar geïnteresseerd is in blijft de stroom voor mijn ovens, blijft die draaien en komt mijn mail binnen en mijn gist. Dat zijn hele andere aspecten. Ja. Maar het is een valide vraag om met name bij manufacturers, om daar de supply chain goed door te lichten en de leverancier achter de leverancier achter de leverancier nader te bekijken.
En dat zal dan ook weer situatie afhankelijk zijn en afhangen van hoe je het risico inschat.
Ja. Ik kan me voor bij gevoelige producten zoals chipfabrikanten of de militaire industrie. Ja, daar ga je iets verder graven.
Ja. Dus wat je dan eigenlijk hoor zeggen, je moet iedere leverancier of ieder contract op zich beoordelen en niet zomaar alles overeen kan scheren.
Nee, en elke leverancier moet je op zich bekijken.
Hey, zijn er goede tools? Wat zijn de goede tools, frameworks, als je als internal auditor het proces van third-party risk management wil beoordelen?
Kijk, in de basis, als je het heel plat slaat, dan is third-party risk niks anders dan een soort van GRCS-achtige aanpak. Hè. Het is gewoon risicomanagement. Wat valt onder je enterprise risk management? Dus vaak hebben organisaties wel al GRCS-tooling draaien. Wat je wel ziet, is dat er meer niche tools ontwikkeld worden die specifiek kijken naar third-party risk. En die hebben dan standaard al een bepaalde regulations erin zitten, zoals DORA, NIS 2, maar ook bepaalde risicoaanpakken, zoals een COSO-aanpak. Maar alles ontworpen en ingericht rond de third-party risk. Dus ook de vraag die je wil stellen omtrent financiële positie. En dus zij hebben een standaard feed-in op credit risk rating. Sanctielijsten worden elke week, elke maand geüpdate. Dus je kan meer real-time monitoren naar de status van je leveranciers. Daar zijn tegenwoordig OneTrust is zo'n leverancier, maar ook Third Risk zijn leveranciers die iets meer gericht zijn op die op die third party risk, maar ook SAP en ServiceNow hebben vanuit hun eigen brede suite ook modules rond de third party risk.
Hey, en vanuit het IEA is er een topical requirement uitgegeven over third-party risk management. Wat is jouw mening daarvan? Hoe waardevol is die?
Nou, ik denk voor de interne audit professional is die zeker waardevol. Het biedt gewoon een goed handvat om het proces, third-party risk management, om dat binnen een organisatie op te pakken en in te richten. Het geeft niet de diepgang op de verschillende risicodomeinen. Ik noem maar even als voorbeeld weer geopolitieke landschap. Het geeft niet de handvat om specifiek bepaalde aspecten van het geopolitieke landschap te bekijken of cybersecurity. Maar het geeft wel op hoofdlijnen, wat zijn nou de risicodomeinen binnen leveranciers waar je op zou kunnen letten. Dus ondanks dat het maar een beknopte handleiding is van maar 5 pagina's, zeg ik even uit mijn hoofd, zitten er wel al hele goede handvatten in om het generieke proces TPRM binnen een organisatie in te richten.
En moet dan door de organisatie specifieker worden ingevuld op die verschillende risicogebieden? Zoals
ja, maar ook gewoon op beleid, op policy, op de governance, op de verantwoordelijkheden rond binnen een organisatie. Wie doet wat binnen TPRM? Dat staat allemaal niet in het handboek.
Nee.
Het geeft alleen maar wat guidance op het gebied van governance, risico's en controls.
En het is in die zin misschien meer bedoeld voor de auditor die komt toetsen. Terwijl misschien de eerste lijn behoefte heeft aan meer guidance, meer informatie.
Ja, dat ga je niet als zodanig vinden in het handboek.
Nee,
klopt.
Ik kijkend naar de toekomst, zijn er ontwikkelingen waarvan je zegt, nou, die zijn echt wel heel belangrijk als het gaat om third-party risk management?
Ja, iets wat breder speelt, denk ik, in de samenleving is AI. Ook binnen third-party risk kan je AI gebruiken om je controles efficiënter en sneller te doorlopen. Denk daar bijvoorbeeld aan alle third-party memo's die je van je leveranciers ontvangt. Ook daar, ondanks dat je de audits niet zelf doet, ook daar zit veel tijd in om die rapporten door te nemen. Dat kan tegenwoordig allemaal met AI. Even als voorbeeld, stel bedrijfscontinuïteit van je leveranciers is een risico die je wil monitoren. Je vraagt ze hun business continuity plannen te uploaden. Als je zelf het of niet weet of de tijd er niet voor hebt, je laat de AI de documenten analyseren. En de AI kan aangeven met enige mate van zekerheid of de plannen ook echt daadwerkelijk business continuïteit opleveren.
Ja, mooi. Hey, tijd gaat heel snel. We moeten gaan afronden. We hebben altijd een vaste afsluitende vraag. En dat is eigenlijk, heb jij nog tips om je als auditor te verdiepen in dit onderwerp?
Ja, absoluut. Hè. We hebben het net al heel even over het topical requirement document gehad met betrekking tot third party. Nou, die zou ik zeker goed bestuderen.
Dat is fijn om te horen als IA.
Ja. Daarnaast is het zo de risicodomeinen die daar gedefinieerd worden, dat zijn vrij hoog over onderwerpen. Verdiep je ook in die onderwerpen. Dus verdiep je in cybersecurity, verdiep je in ESG, verdiep je als interne auditor ook in het geopolitieke landschap. En probeer daarop zeg maar te kijken wat dan voor je organisatie de belangrijke echte risico's zijn. Want anders wordt het een heel groot beest wat je moet gaan opeten en inrichten. En dat is vaak, dat verzandt dan in papierwerk, wat nooit verder komt dan het papier.
Ja. Okie, dank je wel voor je bijdrage aan deze podcast. Ben je benieuwd naar de overige auditcasts van IEA Nederland? Beluister ze dan via de website van IEA Nederland of Audit Magazine. Voor nu heel veel dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast van het IEA.